Beste luisteraars, wederom welkom bij een nieuwe podcast van Telecom Paper, TP Talks. En in deze editie of aflevering gaan we eens met Telecom Paper, in casu Tim Paulus en Ed Achterberg, eens even kijken wat er deze week gebeurd is. Het is natuurlijk de periode van cijfers. En we gaan zeker even kijken, Tim, denk ik, naar de cijfers van KPN die deze week zijn gepubliceerd. We gaan ook nog eens even kijken naar de dynamiek in de breedbandmarkt over wat je bij wie je het leukste cadeau kunt krijgen als je wil overstappen op een breedbandpakket. We gaan ook nog even kijken naar de NPS die we deze week hebben gepubliceerd over Odido, die toch wel last heeft van haar netwerk outage. En volgens mij, Tim, ook nog even kijken naar streaming, de Warner Bros deals en de Paramount en wat dat eigenlijk betekent voor Nederland. Het gebeurt allemaal in Amerika, maar het heeft wel impact voor Nederland, denk ik, Tim, toch?
Ja, zeker. Warner staat te koop, blijkbaar, dus.
Dat vergeten we misschien af en toe wel eens in ons kikkerlandje. Dan zijn we misschien zo gefocust op Nederland dat we even vergeten naar buiten te kijken. En misschien ook leuk om even te kijken naar sportrechten. Wat daar allemaal gebeurt en wat daar mogelijk de impact zou kunnen zijn. En alles wat nog langskomt, Tim, in onze... TP Talk van vandaag. Dus, laten we maar beginnen, Tim. Jij hebt de cijfers van KPN uitvoerig bestudeerd, geanalyseerd en beschreven.
Ja.
Wat is jouw take?
Nou ja, hoofdzakelijk, en dat komt natuurlijk door die strategie-update van november. Hoofdzakelijk heb je zoiets van, nou ja, het zal wel met die cijfers. Ja. Ten eerste zit daar ene Chris Vigée op de cijfers. En dan weet je dat het gewoon allemaal altijd volgens plan is. Ja. Want zo leidt hij daar de tent. Dus dat was allemaal niet zo heel verrassend. Ja. En het wat me nog het meeste opviel was, ik ging even door de slides heen en dan heb je die 80% staan in glasvezel. Daar stond altijd 2026 en dat hadden ze nu weggepoetst. Ja. Nou ja, als we dan gaan kijken, dat niet verrassend, hè, want we zagen al dat ze een beetje achterliepen op schema en de uitrol is al iets vertraagd. En dan heb je ook nog die Delta glaspoort deal, 200.000 lijnen, die ze wel nodig hebben voor dat doel.
Ja.
Dus dan heb je zoiets van, ja, dat gaat 2027 worden of misschien wel nog later.
Ja, heb je het idee dat er volgende week is dat volgens mij, 5 november, KPN strategie update. Heb je dan het idee dat ze even de kaart tegen de borst hielden en volgende week uit de doeken doen hoe ze wel die 80% gaan halen en per wanneer?
Tuurlijk. Ze willen natuurlijk dan de resultaten van Q3 gewoon even afzonderen van de rest.
Ja.
En daar hebben ze natuurlijk weer een mooi verhaal op 5 november. Moet wel passen binnen de lopende strategie, hè? Hoe heet het ook weer? De Kagger-strategie.
Ja.
CAGR. Ja, ja. In dit verband staat het voor iets anders. Maar goed, daar moet het wel in passen, want die loopt ook tot en met 2027. Het moet wel in lijn zijn daarmee. En dat is op zich wel belangrijk, want je kunt niet ineens zeggen van, nou, we smijten er toch weer even een miljard extra tegen dat glasvezel aan. Dat pikken de aandeelhouders niet. Nee. Dat kun je als beursgenoteerd bedrijf niet doen.
Nee.
Dus het moet allemaal passen binnen de prognoses. Hè. Dat capex-budget moet omlaag na 2026. Dus daar ligt wel... Een uitdaging. Nou ja, en dan voel je aan, hè, op het moment dat het dan aan die kant niet helemaal lukt, ja, dan heb je altijd nog de knop van de kosten.
Ja, maar daar hebben ze ook een beetje aan gedraaid, een heel klein beetje. Met 300 man gaan eruit op termijn, geloof ik.
Ja, dat is gewoon een doorgaand proces.
Ja.
Het heeft een onderbreking gehad, hè, dat inkrimpen, zeg maar, in de tijd van COVID en in de tijd van streaming en weet ik veel wat allemaal. Toen is het personeelsbestand zelfs nog weer wat gegroeid.
Ja.
Maar ze hebben nu wel weer, zou je kunnen zeggen, definitief de neergaande lijn te pakken.
Ja.
En dat gaat op een hele beheerste en nette manier met heel veel natuurlijk verloop. Dus daar hoor je niemand over klagen.
Nee, dat hoort bij een normale bedrijfsvoering, zullen we maar zeggen. Ja. Maar hun netwerk loopt natuurlijk wel een beetje leeg nu. Hè? Als je bijvoorbeeld KPN Retail optelt en wholesale, dan is het dit kwartaal weer minder. En volgens mij had jij ook berekend hoeveel kwartalen ze al achter elkaar teruglopen. Maar dat was misschien alleen maar wholesale, dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, dat is als je retail en wholesale optelt. Ja. Dus business, consumer, wholesale. Alle drie de verkoopkanalen. Dan zie je dat nu 6 kwartalen achter elkaar leeg loopt. Dat is allemaal niet dramatisch, maar... Ja. Als je dan zoveel geld pompt in glasvezel, dan zou je dat op papier niet verwachten. Hè? Dan zou je denken, nou, goed bezig, je gaat de marktaandeel winnen. Maar goed, daar zit natuurlijk de concurrentie op de wholesale-markt achter. Hè, hun concurrentiepositie wordt wel beter in de retailmarkt hierdoor. Maar in de wholesale-markt heb je gewoon een hele lastige situatie met... overlap van Open Dutch Fiber vooral.
Ja.
En Delta Fiber ook tot op zekere hoogte. Dat allebei zijn partijen van open netwerken.
Ja.
En dat zie je dus. Hè. Dus aan de retailkant gaat het best wel goed. Hè. Met een paar duizend klanten erbij per kwartaal.
Ja, het is niet echt stuitend veel of zo. Hè?
Het is niet stuitend veel. Maar goed, dan zeg je nog van nou, daar zijn een beetje aan gewend. Van, nou, dat is eigenlijk best wel oké.
Ja.
Als er maar iets bij komt. Maar wholesale, ja, je ziet dus dat blijkbaar Odido wel klanten overzet van KPN-lijntjes op Open Dutch Fiber-lijntjes.
Ja, de DSL-lijntjes die allemaal afgesloten gaan worden natuurlijk in termijn. En de concurrentie op wholesale begint misschien iets beter zijn werk te doen.
Ja, en dat is natuurlijk voor de markt en gunstig. En ACM zal dat ook met tevredenheid gadeslaan.
Ja.
Ja, en dan hoop je alleen maar dat het zo blijft. Hè? Ik bedoel, even los van dat dan jammer is voor KPN. Maar voor de markt als geheel is dat gewoon gezond. Hè?
Ja.
Dat daar ook concurrentie zit.
Ja, we gaan het niet over mobiel hebben, maar mobielwaardecijfers van KPN goed volgens mij.
Ja, volgens mij belachelijk goed. Ik keek even terug. Het aantal bij consumer erbij was in 10 jaar, ik moest terug naar 2015, niet zo hoog geweest.
Ja. Oké, dat is interessant. Die klanten komen ergens vandaan. Het zullen niet allemaal mensen zijn die geboren zijn of een leeftijd hebben gekregen dat ze een mobieltje gaan krijgen. Dus dan zou je vermoeden dat het aantal ergens anders vandaan komt.
Ja.
Dus iemand moet er wat verliezen, of niet?
Nou ja, hoor ik hier Odido?
Nou, dat hoor je mij niet zeggen, maar we hebben over Odido gesproken. Hè. We deze week hebben ook een artikel gepubliceerd over de NPS van Odido, die afgelopen kwartaal echt in elkaar gezakt is vanwege de netwerkoutages van volgens mij de zomer, juni, augustus uit mijn hoofd.
Ja. De NAVO-tijd ook, hè? Notabene.
Oh ja, ja. Nou, ik weet niet of Nederlanders heel vaak dan zeggen, nou, bij NAVO-tijd ga ik maar abonnement op zeggen, maar...
Nee, maar dat je dan een outage hebt, is natuurlijk heel pijnlijk.
Dat is wel een dingetje, ja.
Ja.
Tenzij er een heel geavanceerde partij achter zit, waarbij je niet had kunnen verweren, maar dat is een andere discussie. Dus, mobiel is eigenlijk ook wel... interessant om te zien wat daar gebeurt. Hè? Dus is Odido in staat om de aantallen te blijven maken. Ze doen natuurlijk goed met FWA, het product van Klik en Klaar. Daar doen ze het niet onaardig mee. Ik denk dat ze inmiddels wel over de 100.000 aansluitingen zijn. Maar ja, dat is natuurlijk ook een product wat al bijna een jaar bestaat. Dus er gaan ook weer mensen weg. Dus het zal moeilijk zijn om die groei vast te houden, denk ik. Maar ja, die NPS die zakte wel in van hun. Dus dat is wel een zorg. Maar wellicht dat ze dat weer omhoog krijgen, toch, dit kwartaal.
Ja, en we zijn een beetje, ik zit er niet heel erg goed in hoor, moet ik bekennen. Maar we zijn een beetje gewend eraan geraakt dat die mobiele markt altijd wel groeit en best wel hard.
Ja.
Met, ik weet niet, instroom van mensen, noem maar op. Maar ook meer mensen met een tweede telefoon.
Ja.
Dat soort zaken. Dus dat voor iedereen, alle drie de spelers, laten we zeggen, wel een goede markt is.
Ja.
Maar je zou nu kunnen verwachten dat het bij Odido echt wat minder is.
Ja.
Als er al instroom is. Ik weet niet wat onze laatste prognoses zijn. Die gaan we natuurlijk weer maken voor dit kwartaal. Op basis van wat KPN en Vodafone allemaal doen. Hè, dan gaan we natuurlijk weer kijken van oké, wat heeft Odido gedaan? Dus dat voorbehoud. Maar het zou best kunnen, hè, dat het bij Odido wat tegen zit.
Ja. Ja, dus even terug naar die NPS. Hè. Dus Odido zakt en Vodafone en KPN blijven keurig liggen de afgelopen kwartalen. Dus blijkbaar doen die merken wel wat goed in de belevenis van de consumenten, zou ik zeggen. Even terug naar de breedbandmarkt. Heb jij binnenkort nog een nieuwe gameconsole nodig?
Nee, ik ben geen gamer.
Nee, en ook geen tv?
Een nieuwe tv? Nee, geloof ik ook niet.
Nee.
Want ja. Ik weet waar je naartoe wil. Ja.
Want ik bedoel, als je een nieuwe tv hebt, dan moet je gewoon even kijken naar wie moet overstappen, toch?
Ja, het is ongelooflijk, hè?
Ja.
Bakken met geld smijten ze er met z'n allen tegenaan.
Ja.
Ja.
En we hadden een tijdje geleden ook een webinar van een adviesclub, Simon Kutcher. Die zei van ja, je moet helemaal niet alleen maar kijken naar nieuwe klanten werven. Je moet niet in een red ocean zitten. Je moet kijken in de blue ocean. De klanten die je hebt, die moet je tevreden houden. Moet je zorgen dat ze blijven. En dus dat je de churn mindert. Maar als je nu in de Nederlandse markt kijkt. Ja, de prijzen vliegen om je oren. Voor €20. Uphone deze week ook weer. Het instapmodel van KPN. En bij het instappen krijg je ook eens een gratis tv. Het is wel een beetje gekkigheid aan het worden.
Allemaal gericht dus op die nieuwe klant.
Ja.
Nou ja, dan zou je inderdaad zeggen van ja, wie... Ja,
wie stopt als eerste hiermee?
Nou ja, oké. Maar wie legt ook een keer de nadruk op de bestaande klanten? En het lijkt een soort van ei van Columbus te moeten zijn om een goed loyalty program te bedenken.
Ja.
Want op het moment dat je zegt van, nou ja, dan moet je misschien voor bestaande klanten een keer geen prijsverhoging doen. Of ja. zelfs een prijsverlaging als je 10 jaar lid bent van de club.
Ja. Ja.
Dat is blijkbaar vloek in de kerk. Want uiteindelijk, gewoon even commercieel, waar telecombedrijven op sturen is altijd hogere ARPU.
Ja.
En ja, ze gooien natuurlijk hun eigen glazen in met die gratis tv's, oké. Okay. En blijkbaar hebben ze dan zoiets van, ja, dus laten we die base die we hebben, dan maar niet confronteren met een lagere ARPU, want ja, dan schieten we onszelf in de voet. Maar ja, je moet op een goed moment wat, hè? Dus ik ben er wel altijd benieuwd naar. Wie komt er nou eens een keer met een goed programma? Ja, dit is waar ik niet zo heel erg in zit, maar ik weet, bij Odido en bij KPN werken ze met punten. Ja. Dan kun je puntjes verdienen en dan kun je misschien wel een gratis. Oh, dan denk ik, hou toch op, zeg, met die stomme punten.
Nee, maar zo'n loyalty.
Ik denk, is iets goeds.
Nee, het moet heel simpel zijn. Hè? Dus dat wij als consumenten dat begrijpen van, oké, ik heb volgend jaar gewoon €2, hoef ik minder te betalen. Prima, ik ga niet rondkijken. Precies. Ik ben tevreden. Als je niet tevreden bent, mag je natuurlijk rondkijken. Like zo. Maar ik denk dat het terecht wat je zegt, Tim, het is denk ik heel moeilijk om te kijken van, we nemen even afstand van de acquisitiemarkt, want dat zijn toch alleen maar mensen die om de prijs heen en weer springen. Hè? Dat is een pool van mensen. Volgens mij, wij schatten hem op 1,2 miljoen, 1,5 miljoen ongeveer. Simon Kutcher had hem geloof ik op 20% zetten, global. Om dat eens even te laten liggen en het geld en effort is te stoppen. Dus ook al die reclames niet meer spenderen om klanten te winnen, maar een deel van het budget eens keer gebruiken om de klanten die je hebt tevreden te stellen.
Zo is het.
En je had het over inflatie. En volgens mij is Trinet Breedband, die heeft ook zijn prijs natuurlijk recent verhoogd of gelijk getrokken over diverse netwerken volgens mij. Maar die zeggen ook, ja, we gaan onze prijzen niet verhogen meer. Punt. En Digi doet dat in België natuurlijk ook. Hè. Dus het statement van Digi is, geen inflatie, gewoon dezelfde prijs, geen worries. En ik denk dat in de Nederlandse markt eigenlijk ook wel wat rust zou kunnen brengen.
Ik kan je zeggen, ik ken het uit de Duitse markt. Ik betaal daar €49,88 voor mijn breedbandsverbinding. En dat is al jaren hetzelfde.
Ja. Geen inflatie. Is in Duitsland verboden om inflatiecorrectie te doen? Weet ik eigenlijk niet.
Geen idee.
Nee, maar hier in Nederland wel natuurlijk. Hè? Dus,
Ja, dan moet je wel de terms of service een keer veranderen. Hè?
Ja.
En dat hebben ze allemaal gedaan, hè? Ja. Die dingen. Maar ja, je hoopt dat ze inderdaad wat meer aandacht geven aan de zittende klanten. Maar vergeet niet, je hebt ook wel de markt van de glasvezeluitrol. Hè?
Ja.
En dat zijn natuurlijk per definitie wel nieuwe klanten. Dus op dat segment wil je altijd wel weer agressieve promoties doen, stel ik me voor.
Ja, maar KPN is natuurlijk overal aanwezig. Die heeft helemaal geen reden om agressief te promoten, zou ik zeggen. Die moet gewoon proberen zijn klant te houden.
Ja.
Ja. Dus, ja. Hey, nog even terug naar wat deze week nog meer gebeurde. Is natuurlijk Ziggo 2 gig pakket is ook gelanceerd. Of nou deze week was de week voor even daar gelaten. Met hun prijs zitten ze dan onder KPN.
Ja,
dat is wel interessant. En wat er voor rest in het pakket zit, laten we maar even niet op hebben, want dat zal vast wel ongeveer gelijk zijn verschillen. Maar volgens mij in de call met bij KPN was Joost niet erg onder de indruk.
Nee,
hij zei, wij hebben 1 en 4. Toen dacht ik, volgens mij mis je nu de boodschap.
Nou ja, hij zei, onze klanten kiezen of voor 1. En als ze dan meer willen, kiezen ze voor 4, maar niet voor 2.
Ja.
Zo'n soort iets. Nou ja, oké. Reken jezelf rijk, denk ik dan. We zullen het wel zien. Nee, en die prijsstelling. Ziggo zit er net iets onder. Ja, daar kun je natuurlijk over van mening verschillen. Dan zou ik denken, ja, dat is logisch, want je upload is wat minder. Dus je kan daar wat minder voor vragen.
Ja.
Scheelt dan €5. Ze willen natuurlijk tegelijkertijd ook wel significant onder KPN zitten. Niet 99 cent, hè, maar echt wel een paar euro.
Ja.
Maar goed, ja, dan je kunt je afvragen van, is gegeven de €65 van KPN, is dan de 60 bij Ziggo een goed prijspunt?
Ja, nou ja, goed, voor consumenten die alleen maar naar de kosten zouden kijken, hè, en upload helemaal niet belangrijk vinden, of download, ze willen gewoon, is dat natuurlijk een overweging. Hè.
€5 is denk ik net wel genoeg, hè, om het verschil te maken.
Nou ja, kijk, ik heb even de cijfers gekeken, Tim, bij ons. Hè, we gaan deze week ons Dutch House Connect rapport publiceren over wat er in de Nederlandse breedbandmarkt gebeurt. En dan vragen we altijd, wat was voor jou nou de reden om te kiezen voor je huidige breedbandprovider? Of multiplay provider. En dan staat natuurlijk met stip bovenin. Er staat natuurlijk de maandelijkse kosten. De promotie die ik kreeg. Ik was al klant. FM7 is ook wel belangrijk. En een groot deel. Maar upload. Slechts 8 mensen van de 100. Vonden dat een reden om te. Dus, en dat gezegd hebbende. Bijvoorbeeld als je in de binnenstad van Utrecht zit. Dan is de uploadsnelheid van Ziggo op heel veel plekken. Vele malen hoger dan van een KPN met zijn DSL-netwerk. Dus hoe je dat dan precies moet interpreteren is een beetje diffuus. Maar ja, het is wel interessant om te zien dat zo'n Ziggo dan kiest voor niet een premium price, maar echt er bewust onder gaat zitten. En je kunt het volgens mij nog goedkoper in de markt krijgen als je een beetje gaat shoppen. Maar het is wel interessant dat er die dynamiek wel wordt aangejakkerd ook door de prijspunten van, in dit geval Ziggo. Dat gezegd hebben, het aantal mensen wat 1, 2 of 4 gig hebben is natuurlijk vrij weinig.
Ja, dat sowieso. Daar zit altijd ook wel iets dubbels in. Ja. Van aan de ene kant roepen ze, ja, niemand koopt dat, want dat is helemaal niet belangrijk. En 100 megabit is ook voldoende. Aan de andere kant is dit wel waar de innovatie plaatsvindt. Ja. Nou ja, goed, we zullen het zien. Dat schuift toch allemaal geleidelijk wel naar iets hogere snelheden door. Hoe dan ook.
Ja, je moet je als provider natuurlijk wel proberen te onderscheiden. En liefst niet op prijs. Dus je probeert andere dingen te vinden om het verschil te maken. Om zo maar te zeggen. Dus,
maar en nog even. Nu, in het kader van de WC-eend. Je hebt het woord NPS een aantal keer genoemd. Hebben we daar iets te melden aan de markt? Een nieuw product dat we gaan leveren aan de markt? Een NPS-monitor of iets dergelijks?
Nee, dat zei ik net al, Tim, eerder. We verzamelen al bijna 20 jaar de NPS'en in de markt, laat ik zo zeggen, ook van mobiel. En de komende week of de week daarna komen we met een rapport waarbij we al die NPS'en naar elkaar zetten. Wie doet het goed, wie doet minder goed. En ook de reden waarom iemand het goed doet of niet goed doet. En wat ik je net al zei eerder, is dat je ziet dat een Vodafone en een KPN het eigenlijk helemaal niet slecht doen. Die zijn on par qua NPS. KPN is soms ietsje beter, maar niet altijd. Maar KPN rapporteerde volgens mij ook een NPS van 17 met de cijfers deze week. En dat is natuurlijk breedband en mobiel bij elkaar. Mijn mobiel schatten wij ze nog zelfs hoger dan 17. Maar ook Vodafone zit hoger dat dat betreft.
En wat moet dat kosten? Of krijgen mensen er een gratis tv bij als ze dit rapport kopen?
Nou, misschien wel, weet ik eigenlijk niet. Dus ik zal eens even rondbellen bij Samsung en LG van deze markt.
Boor een paar sponsors aan, ja.
Idee. Maar goed, we hebben NPS natuurlijk één moment van de customer journey. Hè. Ben je tevreden, adviseer je het, maar uiteindelijk heeft het ook te maken met als je dan eenmaal klant bent, reageer ze goed. Krijg ik mooie promoties, word ik blij gemaakt. En in dat kader, je had het net over ARPU, Tim. Er zijn natuurlijk andere metrics waar je je base op kunt beoordelen. Huishouden metrics hebben we ook wel eens. Hè, van hoeveel kun je één huishouden douwen. Maar je kunt ook zeggen van nou, ik ga kijken hoe lang iemand klant is. Wat ik voor die hele klant verdien. En uiteindelijk moet mijn belang zijn dat ik zoveel mogelijk de klant blij maak. Maar ook qua omzet daar op boek. Dus dat je ook die klant probeert te houden. Hè, dus ARPU is natuurlijk maar één metrics. Ja. Misschien moeten we daar eens van afgaan. Er komt een leuk product aan NPS in de tv. Laat ik me even weten of die er gratis bij zit. Ik vermoed van niet trouwens. We hebben afgelopen week ook iets gepubliceerd, Tim, over Odido. Niet hun cijfers, maar hun IPO.
Ja, dat is daar eigenlijk. Is heel opvallend, hè, want ze hebben het sinds een jaar geleden, denk ik, zo'n beetje over een IPO. Dat kwam eerst op Bloomberg en een maandje later werd het bevestigd door Odido. Zo van, dat zou kunnen.
Ja.
Sindsdien is het stil en beurzen zetten records neer. Dus als aandeelhouder wil je niet liever dan koop die aandelen van mij, alsjeblieft.
We zitten niet in het circuit, Tim, dus we weten niet precies wat er gebeurt.
Nee, dat maar voorbehoud.
Vind je het verrassend dat het nog niet geland is?
Ja, het is natuurlijk raar. Het is natuurlijk raar dat je op zichzelf. Alleen, ja, en dan kun je gaan gissen van waarom niet. Nou ja, wie weet zit er een of andere transactie aan te komen. Een verkoop of een fusie of een overname of wat dan ook. Maar we hebben het al gehad over die netwerkstoringen. En dat zou, hè, als we dan kijken naar de NPS ook en die hoge groei bij mobiel
bij KPN.
Als je het allemaal bij elkaar legt, zou je kunnen zeggen, nou, misschien is het moment gewoon niet goed. En wachten ze even betere tijden af.
Yeah.
Waarbij je wel kunt afvragen van de netwerkstrategie bij Odido. Gaat dat wel allemaal goed? Nou, even los nog van die storingen. Daar wil ik ook niet al te kinderachtig over zijn. Maar ze hebben toch altijd sinds het begin zich proberen te profileren als het beste mobiele netwerk.
Yeah.
En ook weer even los van al die onderzoeksbureaus die dan metingen doen en zo. Dat zal allemaal wel. Maar dat is altijd wel de strategie geweest. En het is dat ze zijn, wat dat betreft, lijkt het wel een beetje ingehaald door KPN. Die minimaal dezelfde kwaliteit levert, volgens mij, denk ik.
Ja. Op wereldschaal maakt het allemaal niet uit, zou ik zeggen.
Nee, maar laat Odido hier nu niet iets steken liggen. Kijk, je zou kunnen zeggen, waarschijnlijk is hun netwerk beter, want zij kunnen landelijk FWA aanbieden.
Ja.
Dat kan KPN niet.
Nou, dat kunnen ze wel, volgens mij, maar ze doen het niet.
Nou, nee, dat kunnen ze niet.
Waarom kunnen ze dat
niet? Daar ben ik van overtuigd dat ze... Nee, want als je daar te veel vragen krijgt, dan loopt gewoon de boel vast. En dan moet je toch eerst investeren in allerlei capaciteit in dat netwerk.
Ja.
En daar heeft KPN ook wel eens op gezinspeeld, hoor. Van dat gaan we niet doen, want we hebben vast. Tenslotte.
Ja.
Odido heeft geen vast.
Maar ja, uiteindelijk gaat het om wat de klant wil, Tim. Hè? Ik zit in een huisje in de binnenstad op 30 vierkante meter. En binnenkort nog op 20 vierkante meter, bij wijze van spreken, als alleenstaande. Maakt niet uit hoe dat internet binnenkomt, als het maar binnenkomt.
Nee, zo is het ook, zo is het ook. Maar onderliggend vermoed ik dat Odido er goed aan zou doen om toch te proberen om zich te profileren als de partij met het beste mobiele netwerk. Hoe dan ook, echt beter dan KPN. Hè, speculerend over wat de reden zou kunnen zijn van geen beursgang voorlopig. Iets op de kapitaalmarkt. Iets met die storingen die de groei wat onder druk zet op het moment. Wie weet komen ze morgen met de mededeling.
Ja, ja, dan nemen we weer een nieuwe podcast op, Tim. Dus, maar ze hebben wel, vind ik altijd wel, de leuke innovatieve producten. Hè. De symbolen van is leuk, klik en klaar is leuk. Een beetje wat misschien Vodafone Ziggo ook doet. Hè. Elke maand, elk kwartaal iets nieuws lanceren. Hè. Zoals die 2G, hè. Misschien komt er volgend kwartaal iets nieuws. Je moet natuurlijk wel een beetje de markt blijven wakker houden en opschudden met leuke dingen.
Ja.
Om de klanten te overtuigen. Even over die klik en klaar naar van Odido. De reacties van de consument is dat het een goed product is. Hè. Het is niet 100% supergoed, maar gewoon goed. En je ziet ook wel dat het gros van de mensen het gewoon nemen als primaire aansluiting. Dus ze hebben geen vast meer gebruiken.
Ja, ja.
En gewoon, we schatten dat denk ik al, 9 van de 10 gebruikt gewoon als primaire aansluiting.
Kijk eens.
Dat heeft ook wel impact straks op de markt als Odido in staat zou zijn om dat iets te laten groeien, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar over nieuwe dingen gesproken, we kijken natuurlijk allemaal met z'n allen, we hebben allemaal een breedbandverbinding, maar we kijken ook tv. Je ziet natuurlijk dat de markt voor tv een bijzonder dynamisch is. We zien dat mensen steeds minder genegen zijn om een abonnement te nemen. Dat komt ook uit ons rapport. Je ziet gewoon dat er nu echt wel op de 20% zit. Maar als je kijkt naar de mensen die het recent hebben gekocht, zit al fors boven die 20%. Hè? Dus sommige groepen al 1 op de 4 die helemaal geen tv-product meer koopt. Kun je afvragen, wat kijken ze dan? Ja, dan is het antwoord natuurlijk streaming, denk ik dan. En daar gebeurt ook veel, Tim. We hadden het aan de aanvang over Warner Bros. Wat gebeurt er in Amerika eigenlijk precies? En waarom is dat relevant voor Nederland?
Nou ja, dat hint, Sky Showtime. Daarover later meer. Even terug naar het begin. Warner Bros. Discovery, moet je dan zeggen, afgesplitst van AT&T. En heeft een paar maanden geleden splitsingsplannen bekendgemaakt, waarbij ze eigenlijk die hele fusie van Warner en Discovery weer terugdraaien. Een schandelijke ontwikkeling die miljarden gekost heeft aan beurswaarde. Niet te vergeten ook aan consultants.
Ja.
Die je schaamteloos hun zakken vullen met belachelijke adviezen.
Ja.
Wordt gewoon weer teruggedraaid.
Ja.
Zou medio 2026 moeten worden geëffectueerd. En dan zou je het weer hebben over Warner Bros. Als de naam, de historisch grote naam voor het studio en het streaming gedeelte, dus HBO, HBO Max, maar ook de studio, de films, de hele library daar. En aan de andere kant de lineaire netwerken. Discovery Global moet dat dan gaan heten. Ook wel met streaming natuurlijk, want die dingen hebben weer hun eigen streamers. En die kunnen weer hun eigen streamers maken. Dus dat maakt op zich wel weer heel interessant, want die twee die gaan dus ook onderling weer concurreren. Maar goed, details. En toen kwam Paramount, om niet te zeggen de familie Ellison van Oracle, de markt in. Ook
even Larry Ellison van de wereld, hè?
Even de rijkste, zaten ergens bovenaan in die lijst. Honderden miljarden door de opkomst van Oracle en dankzij zijn cloudnetwerken doet hij helemaal mee in die opkomst van AI ook. En is het ook nog eens een vriendje van de president daar, niet onbelangrijk.
Ja.
Paramount gekocht. Ook met een wat voor aandeelhouders tenenkrommende actie, waarbij je via een minderheidsbelang met aandelen met stemrecht de tent naar je toetrekt voor eigenlijk een habbekrats. Het is eigenlijk verdient allemaal geen schoonheidsprijs, maar goed, ze hebben een Paramount nou eenmaal. En de streamers, zou je kunnen zeggen, even een andere insteek, die voldoende schaal hebben. Dat zijn, zoals we weten, Netflix en, laten we zeggen, Disney Plus.
Ja.
Die boven de 200 miljoen abonnees zitten wereldwijd. En de rest zit daar gewoon onder.
Ja.
Dus de rest heeft het moeilijk. HBO, of laat ik zeggen, ja, HBO Max komt dan wel enigszins in de buurt. En je zou kunnen verwachten dat die ook een zelfstandige toekomst heeft.
Ja.
Maar zoiets als Peacock van Universal...
Ja, niet actief in Nederland.
Niet actief in Nederland. En Paramount Plus, van Paramount ook niet actief in Nederland.
Nee.
Die twee wel samen in Europa met Sky Showtime.
Ja.
Die hebben eigenlijk niet voldoende schaal. En je ziet ook Sky Showtime, die had laatst zijn jaarverslag 2024 ingeleverd. Groot verlies geleden. Dus daar moet iets mee.
Ja.
En dan zie je dat zo'n partij als Warner blijkbaar een heel aantrekkelijke overnamekandidaat is. En geld genoeg. Bij de familie Ellison met honderden miljarden. Mm-hmm. Dus of je dan 60 miljard neertelt voor Warner. Ja, dat is allemaal prima. Hè? Dat,
ja.
Dat kunnen we zo financieren. Geen enkel probleem.
Gewoon deals sluiten met de eieboeren van deze markt. Wat geld rondpompen.
Ja.
En je hebt een miljarden bedrijf.
Zo is het, ja. Ja, en dan win je wat schaalgrootte. Nou ja, het verhaal is nu van Paramount zou dan de streamingactiviteiten willen samenvoegen. Dus Paramount Plus en HBO Max, hoofdzakelijk. En ze zouden de lineaire business, dus Discovery Global, gewoon willen aanhouden. Samenvoegen met die activiteiten binnen Paramount. Maar er zijn ook nog wat kapers op de kust.
Okay.
Schijnbaar hebben NBC Universal, dus Comcast, en Netflix en Amazon ook wel even ernaar gekeken.
Yeah.
Maar ja, het zal allemaal niet zo'n vaart lopen. Netflix zegt al, we hebben geen interesse in legacy media business. Lees kanalen,
ja.
Lineaire tv, geen interesse in. Maar goed, zou misschien wel iets van interesse hebben in Warner Bros. Als studio, hè, zoals Amazon Prime
ja.
een paar jaar geleden ja. MGM heeft gekocht, tenslotte.
Ja.
Nou ja, daar liggen wat dingen. En even naar Nederland.
Dan
komen we bij Sky Showtime uit. Nou, dan als het doorgaat, fusie Warner Paramount... dan trekken ze natuurlijk op een goed moment de content uit Sky Showtime. En ja. dan verdwijnt dus het Showtime gedeelte, zeg maar.
Ja.
En blijft het Sky gedeelte over. Dat is NBC Universal. Wordt dus nog kleiner en minder aantrekkelijk. Dat kan dus zo niet.
Dus dat verdwijnt van de markt.
Ja, dus dat is dan het einde van Sky Showtime, kun je aannemen. En dan zal er ook wel weer iets anders gaan gebeuren.
Ja.
Een andere fusie. Misschien, je kunt blijven speculeren.
En de content van Showtime gaat dan in een andere streamer die we in Nederland al hebben?
Ja, dan krijg je... Dat samen gaat met HBO Max.
Ja.
Dus dan wordt HBO Max ook een steeds grotere en bredere streamer... die zich nog beter kan meten met enerzijds Netflix... anderzijds Disney, die naast Disney Plus ook Hulu heeft.
Ja.
Het merk dat ook naar Europa toekomt.
Ja, voor mij al actief en is. Ja.
ESPN, oké, dat is dan wel... sport voor de Amerikaanse markt, maar toch hè. Kunnen ze de concurrentie beter aan met de grote streamers.
Ja, interessant verhaal Tim, maar af en toe heb ik het idee dat die grote studios eigenlijk ook niet weten wat ze moeten doen in deze hectiek. Hè. Wel natuurlijk HBO, toen met het, of we hadden HBO Max, toen met het HBO en toen nu is het weer HBO Max. Hebben ze soms geld te veel, die partijen of zo? Of?
Nee, op zich niet, want met die streamers kruipen ze allemaal uit te verliezen.
Ja.
En het is allemaal geen vetpot, zeg maar. Het zijn wel enorm waardevolle merken. Hè? En degene die het dichtst in de buurt komt bij een Netflix qua omvang en investeringen in content en beurswaarde ook. Ja, dat is eigenlijk alleen Walt Disney.
Ja.
De rest zit daar echt een paar stappen onder.
Ja, maar zijn wel allemaal actief, hè? Want dat brugje naar het volgende, sportrechten, ook heel hip en duur tegenwoordig. Iedereen zit te azen op sportrechten. Volgens mij recent Apple met Formule 1 rechten. Volgens mij alleen in Amerika dan, denk ik.
Amerika, ja.
UEFA, volgens mij zei van ja, dat kan wel eens een keer global worden aangeboden.
Ja, schijnbaar zitten er bij de UEFA... zijn er bewegingen, de huidige rechten lopen tot en met 26, 27 of zoiets. En je moet dus nu gaan nadenken over hoe gaan we dat nu veilen. Je ziet in België loopt dat helemaal spaak met het Belgische voetbal. Hè?
Ja.
Met DAZN en die willen nu de prijs weer heronderhandelen. Want ze krijgen onvoldoende kijkers omdat het alleen bij DAZN zit. En ze hebben geen deals met de telecom operators. Dus het, zeg maar het optimaal... verkopen van sportrechten is nog niet zo makkelijk.
Nee.
En bij UEFA denken ze dus ook over na. denken ze erover na om het nu niet meer per land te verkopen, maar per regio. En het laatste plan, daar stond een uitgebreid verhaal in The Guardian, was om één wedstrijd per week, zeg maar, per speelronde, namelijk een wedstrijd van de dinsdagavond, wereldwijd te verkopen.
Oké. Okay.
En dan kan zo'n streamer of wie dan ook die dat koopt, zijn wedstrijd uitkiezen. Die heeft dan het eerste recht om de meest boeiende wedstrijd van die ronde uit te kiezen en die exclusief wereldwijd aan te bieden op zijn streamingplatform. Nou ja, dan boor je natuurlijk een hele groep nieuwe koopkandidaten aan. Dus dan gaat de waarde van je sportrechten in theorie omhoog. En want dan komen ineens Netflix en Amazon en Disney Plus de markt in om te gaan bieden. En DAZN natuurlijk ook.
Ja, DAZN die heeft natuurlijk heel veel issues met in België. Dus je kunt je afvragen, is dat een serieuze?
Nou ja, het verhaal daar, de speculatie in The Guardian was dat ze misschien zelfs helemaal klaar zijn met België. En zoiets hebben van, laat maar zitten, dat moeten we niet willen. Maar dan wordt zo'n dinsdagavondpakket ook voor DAZN juist heel interessant om dan te zeggen van, nou, laten we dat dan maar doen.
Ja, maar vertillen aan sportrechten gebeurt wel vaker, hè? Viaplay natuurlijk ook.
Die heeft het ook niet makkelijk. En je ziet dat ze met sublicenties allerlei gaten proberen te dichten. Hè? Een Premier League wedstrijd, die wordt nu aan Prime Video in Nederland verkocht.
Ja.
Om toch weer wat extra dollars binnen te halen. Dus het is allemaal inderdaad niet makkelijk. Hè? De optimale rechten, de optimale prijs, de optimale sublicenties.
Ja, het wordt niet simpel op, laat ik het zo zeggen. Maar in Nederland hebben we natuurlijk, zie ik wel natuurlijk de UEFA-rechten. Dus in 27-28 ligt het spel weer helemaal open.
Ja.
Wat is onze verwachting of jouw verwachting over wat daar gaat gebeuren?
Nou ja, ze hebben geen, zoals bekend, Formule 1 rechten. Ze hebben geen eredivisie. Dat zijn natuurlijk hele grote, in Nederland grote dingen die je eigenlijk moet hebben. Nou, die heb je niet. Dan zou je veronderstellen dat ze echt wel hun best gaan doen om UEFA te behouden.
Ja.
Want dan heb je wel iets unieks,
de grootste, toch? Ja.
Dan heb je in ieder geval een grote competitie, zeg maar. Hè? Dus dat is één ding. Mocht die ene dinsdagavondwedstrijd dan naar, noem maar iets, Disney Plus gaan, is dat nog niet zo'n ramp.
Nee.
Er blijven genoeg wedstrijden over. Het is allemaal niet zo'n ramp. Dat is dan wel de vraag. En kijk je dan bijvoorbeeld naar Engeland, hè? Daar zie je dat, daar had je BT Sport, vergelijkbaar iets met heel veel sportrechten. Die hebben op een goed moment de helft verkocht aan Warner, het genoemde Warner Bros. En dat is een 50-50 joint venture geworden. Nou ja, dat is een truc die
die Ziggo ook kan doen dan.
Die Ziggo ook zou kunnen uithalen, hè? Ja. Met Ziggo Sport. Verkoop de helft aan een partner die dan ook weer content meebrengt.
Ja.
Een Warner zou dan eventueel kunnen als ze sportrechten hebben in Nederland. Die hebben ze natuurlijk via Eurosport, zeg ik het goed. Dus er zijn wel wat partijen. Het zou bij wijze van spreken ESPN kunnen zijn.
Ja.
Het zou natuurlijk ook Viaplay kunnen zijn. Die dan weer dan zou je de combinatie kunnen maken met Formule 1 rechten. Nou, moet je eens kijken. Dan hebben ze dat ook weer terug. Ja. Dus, nou goed, kortom, het is wat vroeg. Want het is pas 27-28 waar we het over hebben. En dan door tot en met 32, geloof ik. Maar de veiling van die rechten, die gebeurt natuurlijk daarvoor.
Ja.
En dat zou wel eens een thema kunnen worden in pakweg 2026.
Ja, okay. Ja, mooi. Hey Tim, er gebeurt heel veel in de sector. We hebben maar een paar dagen besproken en we zijn al ruim door onze tijd heen. Ik ben altijd van mening dat een podcast nooit langer moet duren dan 30 minuten. Wil je een beetje de mensen erbij houden. Dus we gaan ermee stoppen.
Ja, prima. Nou, mensen zitten natuurlijk ook wel eens in de file, hè? En dan hebben ze zoiets van, laat maar doorgaan, die podcast.
Ja, in de herfst zitten ze natuurlijk wat langer in de file. Dus misschien moeten we maar kijken of we dan wat langer gaan doen.
Zo is het.
Tim, dank voor jouw zicht
op
de markt. Er gebeurt gelukkig elke dag wat ons bezighoudt. Beste luisteraars, jullie ook weer dank voor het luisteren. Hopelijk is de file bijna voorbij, zullen we maar zeggen. Of de mensen die gewoon thuis zijn. Ga door met wat je aan het doen was. En ik hoop jullie volgende week weer aan te treffen met de koptelefoon voor een nieuwe podcast van Telecom Paper. Prettige dag.